Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie. Ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving. Waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Yay! We zijn er weer!
Met Eva!
Eva is in de house!
Oh, wat heerlijk om hier weer te zijn, Eva.
Ja,
fijn.
Ik ben blij dat we weer lekker aan de slag kunnen.
Ja, en we hebben echt een fantastische aflevering in petto.
Yes.
Dus ja. Welkom, beste luisteraars. Bedankt voor jullie geduld. Welkom bij aflevering nummer 5 van Ladies of Loss doen doodgewoon. Leuk dat je weer luistert. In deze podcast willen we Werkend Nederland, dus werkgevers en werknemers, inspireren en een beetje houvast bieden wanneer je te maken hebt met verlies of chronische ziekte op de werkvloer. Thema's die we graag doodgewoon maken om erover te praten. En ja, soms is dat wat ongemakkelijk, pijnlijk of spannend, maar juist daarom doen we dit.
Precies.
Ja, en we hopen dat je hebt genoten van de aflevering tot nu toe. Ja, ontzettend bedankt voor alle leuke reacties.
Ja, geweldig.
Wij zijn echt super blij dat jullie tegen ons vertellen wat het met je doet.
Aan ons vertellen.
Ja,
sorry.
Tegen
ons zeggen, aan ons. Ik vind
heel
het
goed.
Op tv ook heel irritant.
Ja, mag dat niet?
Nee, dat vind ik echt super irritant.
Ik ben blij dat je er bent, want ik ga denk ik nog wel eens een keer de mist in. Dat gebeurt me vaker namelijk. Maar ook, wij krijgen ook handige tips. Dus blijf dat ook vooral doen over wat je wil horen. Dat nemen we mee. Luisteraarsvragen zijn welkom. En een van de tips die we kregen is van, goh, wanneer gaan jullie iets meer in op de zakelijke kant van ziek en overlijden? Nou, dat is precies vandaag.
Tadaa!
Precies.
Want dat is het thema voor vandaag. We hadden het al aangekondigd in onze voicemail. We duiken namelijk in de spagaat van de werkgever. Want hoe doe je dat nou goed als werkgever, HR-professional of leidinggevende? Volg je nou strikt de regels die soms best een beetje krap aanvoelen? Of geef je iemand wat meer ruimte? En wat als je hart nou zegt, nou, ik ga voor menselijkheid, terwijl je hoofd op dat moment zegt, ja, maar we hebben ook nog een soort van beleid of misschien wel niet.
Mm-hmm.
Nou, we horen vaak uit onze interviews of uit de gesprekken dat standaardprocedures in de praktijk niet altijd toereikend zijn. Tegelijkertijd is het ook wel logisch dat je als werkgever voor elke situatie niet een uitzondering maakt. Ja, dat is een beetje ondoenlijk, maar misschien ook wel nodig. Maar daar gaan we vandaag een beetje meer op in. Dus hoe vind je nou die balans?
Ja.
Dat is niet zo makkelijk, hè, meiden?
Nee, helemaal niet, nee. Angela.
En hoe doe je het nou goed?
Ja.
Wat zitten jullie nou te keten hier?
Ja, nee, sorry. Ik ben gewoon blij dat we weer begonnen zijn.
Ja.
Kom maar op.
Uit de praktijk.
Nou, voordat we er echt even induiken, misschien goed om even wat context te schetsen. Wij hebben een expert gevraagd uit ons netwerk, namelijk Bernd van Beckum van Lafayette Advocaat uit Amsterdam.
Dankjewel, Bernd.
Ja, dankjewel, super. Bernd, zeker. Ja, ook voor je snelle reactie. Mede omdat wij geen specialist zijn en wet en regelgeving hele specifieke vakkennis is en we hier geen dingen willen zeggen die niet waar zijn. We willen jullie in ieder geval verwijzen naar 4 bronnen op het moment dat je namelijk te maken krijgt met rouw.
Op werk.
Op werk. Inderdaad, goede toevoeging. Dan zijn er 4 bronnen waar je naar zou kunnen kijken. Overkomt het je? Of ben je op zoek naar beleid? Dan is wet, arbeid en zorg je eerste aanspreekpunt voor landelijk geregelde wet en regelgeving. Je komt er ook achter dat dat waarschijnlijk onvoldoende is. Dan kijk je vervolgens in je cao. Als jouw werkgever een cao heeft. Niet iedereen heeft dat. En in niet iedere cao is het ook vastgelegd over hoe we omgaan met rouw. En ook over hoeveel vrij je kan nemen daarna of hoeveel dagen je daar dan voor hebt. Nou, juist omdat dat ook werd gezien landelijk, is er een initiatief wetvoorstel die goed is om in de gaten te houden. Die heet namelijk invoering rouwverlof. Is nog niet aangenomen. Maar waar het om gaat is dat als dat wel zo zou zijn, onder bepaalde voorwaarden, dat je 5 dagen rouwverlof kan opnemen vanaf uitvaart tot aan een jaar daarna. En ben je nou leidinggevende of HR? En denk je, ja, hoe ga ik er nou mee om met die medewerker die te maken heeft gehad met afscheid en die komt weer terug op de werkvloer? Dan is er een fantastische checklist opgesteld door CNV en die heet Checklist Rouw op de Werkvloer.
Heel mooi boekje,
ja,
is dat.
Fantastische, handige, praktische gids. Kan je ook aanvragen. We zullen de link wel even in de show notes zetten voor als je wat meer informatie wil zoeken.
Ja, en wat we vooral horen uit onze interviews en uit de gesprekken die we voeren, is dat er voor zowel de werkgever als de werknemer, en dan bij werkgever vaak de leidinggevende, onvoldoende houvast is bij rouw. En daar duiken we eens even dieper op in.
Ja, want we hebben best wel wat interviews gedaan in de afgelopen jaren met mensen met ervaring met rouw, met werknemers, maar ook leidinggevenden. Nou, dan willen we graag eentje aan jullie vertellen van iemand die, we gaan de naam niet noemen, maar in ieder geval het verhaal van een directeur van een basisschool is ons wel heel erg bijgebleven. Toen een medewerker daar kanker kreeg. Kreeg ze, en serieus, hè, dit is letterlijk wat er werd gezegd, kreeg ze te horen, dat is je eigen schuld, dan had je maar wat gezonder moeten leven. Ja. Nou, echt, niet verschrikkelijk. Geen ruimte, geen begrip. Nou, wat gebeurde er? En dat is iets wat ik heel veel zie. Ze ging zich gepusht voelen, ze ging over haar grenzen heen, ze kwam veel te snel weer terug. Zei ja op alle afspraken waar ze eigenlijk een nee voelde. En uiteindelijk een burn-out en natuurlijk daarna een ontzettend arbeidsconflict. Zonde. De schade werd vele malen groter dan dat nodig was, wat mij betreft.
Ja, zonde, Sandrine. Dat verhaal is wel echt heel erg schrijnend. Dat je dus van je werk uit eigenlijk wordt verweten dat je ziek bent geworden.
Je krijgt nog even een draai om je oren, terwijl je gewoon al zo'n verschrikkelijk proces door moet.
Ja, het is je eigen schuld en kom maar weer snel werken, want...
Ja, en door.
Ja, ja. Ja, zo, ja, dat nu noemen we wel een worst case scenario. Zo zou je het niet moeten doen wat ons betreft.
Nee, dat is beter van niet.
Nee.
Nou, ook voor de medewerker. Want je hebt al te maken met kanker. En dat is al een enorme struggle. In dit geval was het ook iemand die daarnaast nog eens een keer te maken had met verlies. En ik weet dat deze persoon ook heel hard haar best heeft gedaan om haar grenzen te bewaken op advies van de arbo-arts. Ja. En die werden gewoon overroeld. Dus er werden gewoon afspraken gepland op de momenten waarop zij niet zou moeten werken. En die werkgever, dezelfde directeur van deze school, die belde dan gewoon op, waar ben je? Ja. Dus ja, ik weet nog wel, wij weten het met z'n allen, het is best wel een tijdje geleden dat we deze persoon hebben gesproken. Maar jeetje, we hebben er nog steeds pijn in ons buik van. Het kan toch niet zo zijn dat dit de manier is waarop er tussen werkgever en werknemer met elkaar wordt omgegaan. Ja.
En dit is voor de school natuurlijk ook niet het beste scenario. Want zo krijg je je medewerker niet goed en fijn terug. Uiteindelijk onderaan de streep ben je als school toch ook verder van
huis. Je bent pineut, ja, tuurlijk. Ja. En dan zijn er nog allerlei kindjes bij betrokken. Het is gewoon verschrikkelijk.
Alleen maar verliezers.
Ja, precies.
Ja, en daarboven staat meestal een stichting. Is meestal een school is meestal onderdeel van een wat grotere stichting met meerdere scholen. Ja, je wil ook niet dat er op deze manier over jouw school wordt gesproken. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad, wat jullie al zeggen, er zijn geen winnaars.
Nee.
Maar gelukkig zijn er ook positieve geluiden.
Eva, jij had een mooi verhaal.
Een goed verhaal.
Een worst case. Best case.
Best case, ja, gelukkig. Prachtig verhaal gehoord van wat een familielid van ons meemaakte. Zijn werkgever zei, weet je, neem de tijd, kom als het lukt en als jij eraan toe bent. Maar we rekenen nergens op en eigenlijk een soort van, we laten het aan jou om aan te geven wanneer je weer aan toe bent. En wat er dan gebeurt, is dat die ruimte juist zorgt voor een gevoel van vertrouwen en loyaliteit. Hij kwam weer terug en alleen op het moment dat hij er zelf klaar voor was. En op die manier hielp het hem om weer een beetje normaal mee te draaien. Dus ik denk dat je op die manier, als je het echt legt bij de persoon van, ik vertrouw jou dat jij zelf weet wanneer je er weer klaar voor bent. Het lijkt mij in ieder geval een veel fijner en vriendelijker uitgangspunt dan het verhaal
van hiervoor. Ja, ja zeker. Ja.
Weet je, ik zit nu te denken aan een verhaal van Manu Kiersen over het verschil. Het was een echtpaar en die had een kind verloren. En de man werkte in de bouw en de vrouw in de zorg. Dus je zou denken, zij in de zorg komt in een gespreid bedje terug. Het was precies andersom. Die man in de bouw, die kreeg een collega toegewezen die hem bij de eerste dag dat hij weer ging werken heeft opgevangen. Hij had begeleiding bij de pauzes die hij nam. Hij hoefde niet gelijk vol in het werk te in met al zijn collega's. Nou, en die man die voelde zich echt weer welkom en kon rustig weer in dat werk terug. ja, glijden als het ware bijna. En die vrouw die werd meteen weer op de afdeling gekwakt, moest weer vol aan het werk. En die zat binnen de kortste keer met een burn-out thuis. Dus je ziet ook gewoon echt het belang van hoe je na een afwezigheid ook weer terug ontvangen wordt.
Ja, want dat blijkt ook uit onderzoek van CNV. Dat het leidt tot langetermijn ziekteverzuim. Dus op het moment dat je als leidinggevende onvoldoende rekening houdt met wat rouw of chronische ziekte met je doet, en je begeleidt dat niet als leidinggevende, want dat is meteen de clue van deze podcast, beste leidinggevende, jouw rol is cruciaal. Dat wist je waarschijnlijk al, maar zeker in rouw. En tegelijkertijd is dat misschien niet iets wat je dagelijks hebt meegemaakt of eerder hebt aan de hand gehad. Maar jouw rol is gewoon echt essentieel om...
Absoluut.
Als je alleen al kijkt vanuit de zakelijke belangen om ziekteverzuim te voorkomen, maar ook vanuit menselijk oogpunt gewoon een steunpilaar te kunnen zijn. Ja. Zover de medewerker daar behoefte aan heeft, want je hoeft je niet op te dringen. Op het moment dat iemand weer terugkomt.
Ja, als je dat vertrouwen geeft, dan krijg je wel echt een medewerker terug die super gemotiveerd is.
Loyaliteit is ijzersterk dan.
Ja, ja. Nou ja, en ik denk dat je in deze tijd dat ook heel wat waard is. Dus wat dat betreft, ik denk commercieel gezien is het sowieso ook een slimme... Jij zei Angela, menselijk. Nou, vind ik wel een hele goede reden. Maar ik denk dat het als we om het geld gaan hebben en budget, dat dit toch ook de kortste weg
ook,
is naar een goed resultaat. En voorkom je een hele hoop financiële en emotionele ellende.
Ja, en ik weet nog wel, toen ik zelf nog in een corporate omgeving werkte, toen kwamen erachter dat een collega niet op werk verscheen. En toen heb ik gezien hoe dat werkte op een hele positieve manier, want er was meteen een soort zorg van diegene, die is er eigenlijk altijd. En toen bleek die inderdaad te zijn overleden. Ja, dus die werd thuisgevonden door een collega. Maar gewoon dat je in een zakelijke omgeving oplet.
Ja.
En dat je denkt, hé, maar die is er eigenlijk altijd. En we hadden een afspraak en die is nog nooit te laat.
Ja.
En naar aanleiding daarvan was een hele goede ondersteuning vanuit HR. De secretaresse nam ook de lead in het ondersteunen van de leidinggevende.
Kippenvel.
Ja, maar het liep heel erg gestroomlijnd. En ik weet nog wel dat, we waren dan samen een MT en ik hoefde eigenlijk niks te doen. Dat was ook heel ongepast, want ik was niet de rechtstreekse leidinggevende. Maar ik heb daar wel vanaf de zijlijn met... meegekeken en meegeholpen waar mogelijk en steun geboden op de afdeling waar collega's toch gewoon ontzettend in de war zijn.
Ja, precies. Dus dan was er bij hen dan een protocol? Want dat is natuurlijk ook een vraag die wij vaak krijgen van wat moet er in een protocol? En vaak is dat er niet eens.
Ja, ik weet het niet zeker of het protocol is, maar het leek wel alsof die er was. Want er werden echt duidelijke stappen gevolgd.
Ja, het klinkt heel gestroomlijnd zoals het ging.
Ja, het was echt gestroomlijnd. Eerst dit, dan dat. We moeten die informeren. We moeten kijken of we iets in de media contact zoeken met de familie. Waar zij behoefte aan hebben. Ondersteuning bieden, zorg bieden op de afdeling. Het ging zo vanzelf dat ik het zo pijnlijk vind om dan uit interviews te horen wanneer het echt zo ontzettend misgaat.
Ja. Ja.
Dit zou toch eigenlijk normaal moeten zijn?
Ja, eigenlijk wel. Als je dit zo hoort, dan denk je, ja, dat is toch heel erg logisch.
Ja, precies.
Zo'n reactie. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend.
Zeker niet.
Ja, ik denk dat het ook heel erg afhangt van wat de cultuur is van een bedrijf.
Mm-hmm.
Als de cultuur van het bedrijf al wat zakelijker is ingesteld en we delen hier geen emoties en die laat je maar thuis. Hè, dat hoor je gelukkig steeds minder, maar nog wel...
Bestaat nog
kwetsbaarheid. Dat doen we hier niet. Dan is het misschien ook wel moeilijker. En dan zul je daar misschien ook wel leiderschap tegenkomen die daar dan ook heel erg mee zou kunnen worstelen. Want ik geloof gewoon niet, maar dat is misschien wel een beetje naïef, dat er leidinggevenden zijn die dan 's avonds zichzelf in de spiegel aankijken en zeggen, dat heb ik goed gedaan.
Ja, maar wat ik wel merk, Angela, en ik moet nu denken aan een kleiner bureau waar ik denk onder de 12 mensen werken. En daar is gewoon heel veel werk te verstouwen iedere dag. En als iemand dan uitvalt, bijvoorbeeld vanwege een overlijden van een ouder of een kind of een partner, die is er dan niet in de dagen na het overlijden tot en met de uitvaart. Maar daarna werd eigenlijk na het weekend, om het maar even zo te zeggen, wel weer verwacht dat zij weer op kantoor kwam. Omdat ze gewoon maar met zo weinig waren.
Ja.
En er was al meer dan een week was ze weg geweest. En het werk bleef maar komen. En dus ze hadden gewoon niet de power of de manuren...
Ja.
om dat werk op te vangen. Met z'n allen. Ja. Ja. Dus dan was het wel een beetje van, nou ja, lullig van je moeder, maar fijn dat je er weer bent. En voor sommige mensen is dat ook fijn. Want die vinden het fijn om lekker aan het werk te gaan. En op die manier
wat structuur erin en,
door de dag te komen. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen een passende oplossing. Dus ik zie wel, ook al is het misschien wel een niet een hele harde werkomgeving. Maar als je maar met weinig bent, dat ze ook zoiets hebben van Eva. Ja, het werk moet toch gebeuren. En wel fijn als je er weer kan zijn na het weekend.
Ja.
Maar Sandrine, jij komt natuurlijk in je praktijk heel veel mensen tegen die dan weer beginnen met werken.
Mm-hmm.
Hoor je dit wel eens terug, dat ze de druk voelen vanuit de werkgever?
Ja, zeer regelmatig. En dat zijn juist degenen die dan dus ook uit schuldgevoel snel weer aan het werk willen. Want ja, ze zijn al een tijd eruit geweest en ze willen ook graag. En ze zijn gewend om hard te werken. Ze voelen zich verantwoordelijk. Ze willen graag dat werk weer terug overnemen van die collega die dat tijdelijk heeft opgevangen. Ja, dan nemen ze best wel regelmatig ook gewoon toch te veel hooi op hun vork. En gaan ze, ja, zijn ze veel te veel ballen aan het hoog houden. Moeten niet vergeten hoeveel energie rouwen ook kost. Het kost echt bakken met energie. Dus je bent niet, als je terug bent, gelijk weer op je volle 100%.
Kan niet zo niet. Scherp.
Minder scherp. Je concentratie is verminderd. Je energieniveau is minder.
Ja.
Dat brein werkt gewoon nog niet optimaal.
Ja. Ja.
Ja, of het wordt uitgestelde rouw. Dat je denkt, oh, nou, ik ben wel oké. Okay. En dat je er misschien toch prongeluk is misschien niet het rare woord, maar dat je er dan overheen stapt of zo. En dan krijg je hem later. Ik denk, jij zegt altijd zo mooi, rouw laat zich niet leiden, Eva.
Ja, het is alsof een soort bad eentje je onder water wil drukken. En hoe harder je dat onder water drukt,
hij komt omhoog.
Hoe hoger dat bad eentje weer omhoog schiet uiteindelijk. Het komt sowieso. Dus de vraag is inderdaad, laat je het meteen al toe als het zich aanbiedt? Of zeg je, ik probeer het te ontkennen en weg te duwen, dan krijg je het alsnog in your face. Dus ik denk inderdaad, als het even kan, de ruimte geven die het vraagt op het moment dat
het nodig is.
Mm-hmm. Ja, precies.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, want dat met om nog terug te komen op dat team en op die leidinggevende, wat vind je dan dat ze zouden moeten doen, Eva?
Ja, zoals het meestal met rouw passend is, vragen, wat heb je nodig? Wat heb je nodig vandaag? Wat heb je van ons nodig? Ik denk als je als werkgever die vraag stelt, dat je dan een echt antwoord krijgt. En dan kan je daar als bedrijf met elkaar een plan op gaan schrijven. Maar er is niet één manier om dat goed te doen. Dus ik denk dat je gewoon per keer dat moet vragen.
Ja, en dat was ook wat Bernd aangaf. Die gaf ons een voorbeeld van een cao... waarin dat goed geregeld was. Daar stond letterlijk in van het is maatwerk. Dus het is een gesprek tussen medewerker en leidinggevende om een maatwerk afspraak te maken.
Ja.
Mooi, ja.
Ik zit een beetje te kijken naar van, we hebben nog zitten vol verhalen eigenlijk.
Ja.
Ik merk dat ik er eigenlijk nog wel eentje wil benoemen.
Vertel.
Gooi hem erin.
Nou, een van de eerste interviews die wij hebben afgenomen was met een vrouw die werkt bij een grote internationale corporate.
Ja.
En die vertelde heel mooi hoe, ja, het was geen mooi verhaal natuurlijk, maar wel heel open en kwetsbaar, zo bedoel ik het, over dat ze haar partner verloren was aan zelfdoding.
Mm-hmm.
Eva, wij hebben die samen gedaan.
Ja, ik zie er nog zitten.
Ja, wat herinner, ja, is dat voor jou ook zo'n mooi verhaal?
Ja, nou ja, de manier waarop maakt het misschien toch ook nog extra heftig. Dat hoeft natuurlijk niks te zeggen over, nou ja. Ik zie in ieder geval nog de verslagenheid op haar gezicht. En hoe zij aangaf hoe haar werkgever daar eigenlijk op reageerde. Zij gaf aan van, ja, ik wil niet die vrouw zijn met die overleden partner.
Ja, ja. Ik weet ook dat ze promotie maakte, vrij kort daarna.
Wow.
En wat ik ook nog weet is dat ze dan in haar, dat ze vertelde over een event wat ze had voor echt honderden medewerkers, waar zij op het podium stond en ze vertelde haar persoonlijke verhaal. En wat me daar zo in inspireert is, ja, beste leidinggevende, jou overkomt natuurlijk ook rouw.
Hmm.
Ja.
En je voelt je soms ook zo van, ik moet me professioneel gedragen. Dus hoe ga je dan om met je eigen verdriet? En wat zij zo mooi deed is, zij functioneerde gewoon. En gewoon, dat klinkt een beetje raar. Maar, en ze gebruikte haar persoonlijke verhaal om mensen ook te leren over kwetsbaarheid. En dat vond ik zo krachtig.
Ja, mooi.
Ja, was echt zo.
Dus de menselijkheid. En wat is professioneel? Jij noemt die term. En dan denk ik al gelijk, oh wacht even. Maar wat verstaan we daar dan onder? Is dat dan een vlak gezicht en een
Ik ga
rechtop zitten. Weet je, strak in pak. Ja. Noorse blik. Mij raakt niks.
Oh ja.
Nee, ik word daar al gelijk iebelig van. Ja. Is dat dan professioneel? Nee, professioneel is wat mij betreft juist die verbinding houden in het zakelijke. Maar de kracht van de kwetsbaarheid, we kennen alle drie dat boek.
Van Brené Brown,
fantastisch. Prachtig, dat is denk ik het ultieme voorbeeld, dit onderwerp zo. Ja.
Maar hier is het dus een werkgever die de ruimte heeft gegeven om het haar te laten invullen zoals het bij haar past.
Zeker, ja. Zeker.
Ja.
En dat is dan toch zeker een succesverhaal. Helemaal als je wat je aangeeft met haar loopbaan die de goede kant op ging. En zij eigenlijk alleen maar nog meer mensen kon inspireren in die rol die ze kreeg.
Ja, Nou, ik heb er eigenlijk nog wel eentje van een hele andere orde.
Nog één.
Ik snap het. We moeten een beetje tempo maken. Oké.
En door.
Ja, maar ik vind dit nog wel een belangrijke, want de spagaat van de werkgever zie je dus ook heel vaak bij die leidinggevende terug. Op het moment dat iemand dysfunctioneert. Of misschien niet zo heel goed meer functioneert als daarvoor. Dat kan natuurlijk allemaal redenen hebben, maar je hebt iemand wel aangenomen op een plek.
Ja.
Waar die wel zijn taken moet voldoen.
Precies, er moet werk verzet worden. Ja.
En mag je nou iemand aanspreken op functioneren, terwijl iemand ook misschien of aan het reïntegreren is, of misschien te maken heeft met rouw?
Mm-hmm.
Wat vinden jullie daarvan?
Ja, ik zou zeggen, wel bespreekbaar maken. Je kan het alleen bespreken als je het opengooit. En als je het alleen maar voor jezelf houdt en een lijstje bijhoudt van dat doet hij niet goed en dat doet hij niet goed. Ja, daar is niemand bij gebaat, denk ik.
Ja, ik vind hem lastig. Want kijk, ik denk dat er, ik hoor natuurlijk ook wel eens dat er fouten worden gemaakt op het werk. Juist omdat iemand zich minder concentreert en de energie is lager.
Zeker.
En ik ben emotioneel wiebeliger en... dus het is super logisch, maar je wil natuurlijk wel een schifting maken tussen wat is daaraan te wijten en wat is misschien een fout die niet had mogen gebeuren of zo.
Lijkt me heel lastig.
Maar het was super lastig.
Want je hebt helemaal niet de kennis als leidinggevende van wat voor precies iemand aan klachten heeft of bijwerking van bijvoorbeeld chemo.
Ja.
Dat weet je gewoon niet. En tegelijkertijd
klopt.
Heb je wel ook je verantwoording af te leggen over het functioneren van je team.
Ja.
Dus ja, ik ben toch ook wel geneigd om eerlijk te zijn van als dit de functie is, past iemand daar nog?
Mm-hmm.
En niet vanuit schuld of maar misschien toch kijken of er misschien ook tijdelijk, of al dan niet misschien, iets heel bot zeggen, maar misschien toch kijken of dat nog wel de plek is.
Ja, dat klinkt allemaal wel heel definitief. Soms is iets ook tijdelijk.
Ja.
Dus
ja,
je kan ook wel denken van, kunnen we er een collega aan plakken die eindverantwoordelijk is? Of die
dat
nog één keer
coach
je werk...
in de rol neemt. Ja,
precies. Ja. Die nog één keer je werk doorkijkt voordat het naar de klant gaat. Of op die manier heb je het wel... Dat het eindresultaat geborgd is.
Nou ja, zeker bij chemobrein, maar ook bij rouw is er natuurlijk... En niet dat het verlies minder groot wordt, maar... Als het goed is, verdwijnt wel de scherpte van de rouw en het verdriet. En zal daarmee op den duur energieniveau en concentratie en dergelijke allemaal wel weer verbeteren. Dus ga je iemand dan op korte termijn serveren?
Ja, dat was natuurlijk niet de intentie om dat zo over te brengen. Maar ik snap die spagaat wel. En ik vind dit een mooie, van tijdelijk en kijken waar het in de toekomst weer beter gaat.
Ja,
dus ruimte geven voor op langere termijn.
Ja, dus opengooien, bespreekbaar maken. En inderdaad voor de korte termijn wellicht wat aanpassingen... waarbij een andere collega of iemand anders
Ik denk ook dat het helpt omdat je benoemt wat je ziet... en die ander zich daarin misschien wel herkent en erkend voelt. En daarmee misschien ook het gesprek opengebroken wordt van... ja, inderdaad, mijn concentratie is gewoon ruk... Ik merk nu pas zelf dat ik het niet kan, terwijl ik het zo graag wil.
Als die mailtjes er niet goed uitgaan en voel ik me ook lullig over. Misschien is het wel even dat je iets van iemands schouders haalt. Als je zegt, een collega leest het nog één keer door voordat we doorsturen. Misschien is het daardoor minder zwaar.
Nou, dat was het eentje dan. Ja. We zijn toe aan de luisteraarsvraag.
Luisteraarsvraag.
Hier komt hij. Mijn vader is 2 weken geleden overleden. Hij was al wat ouder, maar het hakte er toch behoorlijk in. Toen ik mijn leidinggevende belde, reageerde ze heel begripvol. Ze zei, neem je tijd. Nou, heel fijn, maar ik raakte er ook van in de war. Want wat is dan mijn tijd? In onze cao staat dat ik officieel maar 2 dagen krijg. Ik voel druk. Ik merk dat ik echt ruimte nodig heb. En er komt zoveel op me af naast het verdriet dat ik ook nog voel. En als ik die ruimte neem, voelt het alsof ik misbruik maak van het begrip van mijn werkgever. Ik ben tussendoor toch maar mijn mail gaan checken. Want ja, wat is nou fair?
Ja, het is bijna voelbaar.
Ja.
En toevallig
ook
heb
een spagaat gewoon, ja, dit, toch?
Ja. En ik heb deze vrouw ook echt daadwerkelijk gesproken. En het was ook oprecht, zij zat er echt mee. Dat je echt denkt van ja, ik wil geen misbruik maken van de coulance van mijn werkgever. Mm-hmm. En waar we uiteindelijk al pratende met nog een aantal anderen opkwamen, dat is meteen denk ik ook een mooi antwoord, is dat je als leidinggevende een kader kan meegeven. Van ik zie je deze week niet, dus neem gewoon deze week gewoon even alle tijd die je nodig hebt. En dan hebben we maandag weer even contact om te kijken wat je voor volgende week nodig hebt. Dat gaf haar een soort houvast. Dus het is te groot. Neem alle tijd. Ja. Dus dat is meteen de tip voor de leidinggever, maar ook voor de medewerker om te vragen. Zo van, wanneer wil je me dan weer zien?
Ja.
Betekent dat dan dat ik de hele week er niet ben? En verwacht je dan dat ik mail check? Dus je kan er ook naar vragen.
Ja, concreet maken.
Mooi. Ja.
Concreet maken, maar meestal heb je daar zelf dan wat minder ruimte voor. Dus het zou heel top zijn als de leidinggevende daar de regie in neemt.
De gouden tip.
We gaan lekker met de tips vandaag, want je hebt al een paar mooie tips genoemd net, Angela. Maar we hebben natuurlijk ook nog een gouden tip opgezond. Ja, eigenlijk is de conclusie al wel, hè, dat de rol van de leidinggevende hierin zo super belangrijk is als het gaat om ziekte of rouw. Maar ja, eerlijk is eerlijk, die leidinggevende weet vaak ook gewoon niet hoe belangrijk die rol is. En mist soms vooral wat concrete handvatten om het goed te doen. Ja, dus die innerlijke spagaat tussen aan de ene kant die menselijkheid en maar ook toch dat zakelijke. En die is heel normaal, maar het helpt ontzettend als daar ruimte komt in het gesprek en in het beleid. Dus wat we eigenlijk vooral ook willen tippen is HR, dit is voor jullie, dit is je cue, pak die rol. Dus zet rouw en verlies gewoon op de agenda bij de directie. Maak het onderwerp doodgewoon om erover te praten. Dus wees als organisatie helder over de formele kant. Wat kan er wel en wat mag vooral ook niet? En ondersteun leidinggevende in het maken van zo'n maatwerkplan per situatie. Want dat is wel wat het vraagt. Ja, en misschien nog wel het allerbelangrijkste. Geef je leidinggevende niet alleen een training over verzuim, maar ook over rouw en verlies.
Ja,
ja,
en dat daar de sleutel ligt om het verschil te maken.
En in die training zou dan het ook heel fijn zijn als je je eigen ervaringen kan delen, waardoor het ook al normaal is om naar die laag te gaan.
Ja. Zeker, want dat is denk ik wat wel eens vergeten wordt. Je bent als leidinggevende ook mens en je hebt ook ervaringen met rouw. En het is heel logisch als dat getriggerd wordt en dat ook omhoog komt bij een zieke of een werknemer die met rouw en verlies te maken krijgt.
Ja, zeker.
Nou, er is natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. Bel een expert op het moment dat je er vragen over hebt, over de formele kant van wet en regelgeving. Kijk eens binnen je bedrijf, wat hebben we eigenlijk hiervoor geregeld? Neem contact met ons op als je denkt, ik wil even sparren.
Zeker.
En dan wens ik jullie een hele fijne dag.
Yes, tot de volgende.
Tot de volgende.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.